Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de eerste brief aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 5 en daarvan nader het achtste vers. 1 Korinthe 5, vers 8. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Tot zover schrijven wij hierboven paaslicht over het leven. En letten we in de eerste plaats op het feest voor de duivel. En in de tweede plaats op het feest vanwege het geslachte lam. Dit raakt een beetje onze laatste overdenking, of voorlaatste overdenking misschien, waar in het ging over de tucht in het midden der gemeente. Weet wel, zal men ook diegene tot het avondmaal laten gaan die een onchristelijke leer en een onchristelijk leven leiden? En dan zegt de Heidelberger nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en een oordeel komt er over de gemeente. Niet dat dit daarop aansluit, maar onwillekeurig zult u gedacht hebben, ja, daar heb je nou een praktisch voorbeeld en een praktische aanwijzing van de kerkelijke tucht. En wel eens meer in een ander verband bij deze woorden stilgestaan, maar dat doet verder niet ter zake. Het is u bekend, waarschijnlijk, uit de prediking over de Korinthen, dat Korinthe een stad is geweest, een belangrijk knooppunt, een handelsknooppunt, waar je een menigte van godsdiensten en geloven op een rijtje vond. En waar ook vanwege het feit dat het een handelsknooppunt was, waar alle rassen bijna vertegenwoordigd waren, dat het ook een, wat zedelijk op zich betreft, een zeer laag staande bevolking had, waarin allerlei zonden werden bedreven, openlijk en in het verborgene. Het was een stad, heb ik al eens meer gezegd, waarvan je bij de eerste indruk zou moeten zeggen, nou nee, dat is geen bodem om daar het zaad van het evangelie te zaaien. De mensen zijn allemaal daar in de verkeerde zin zo verlicht en zo vrij en zo ontdaan van allerlei banden, dat je hebt geen vat op die mensen. Maar ja, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat Paulus door de Heere getroost is, dat weten wij, want Paulus wist dat ook wel. Maar de Heere heeft hem in de nacht getroost dat hij niet bevreesd hoefde te wezen, want dat hij veel volk in deze stad had. Het is ook uitgekomen. Want als je leest wat hij aan ze schrijft, dan schrijft hij over die grote genade. Ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Daarom noemt hij ze ook geheiligde broeders, geroepen broeders, broeders die kennis hebben gekregen aan de verborgenheid van het evangelie des kruises. Niet vele wijzen, niet vele edelen, hoewel zulk soort mensen zich er ook onder bevonden hebben, ongetwijfeld. Dat kunnen wij uit het geheel opmaken, rijke kooplieden. Over het algemeen waren zij van de onderste lagen van de bevolking maatschappelijk gezien. Die mensen hebben dus genade van God gekregen. Ze zijn begiftigd met dat dierbaar evangelie. En ze hebben ook door de genade van de Heilige Geest, hebben zij zowel het oordeel van de dood als de zegen van het leven hebben zij uit genade in geloof mogen omhelzen. Dan zou een mens zeggen, nou ja, dat is toch maar het voornaamste. Als dan in principe, in beginsel, maar gezegd kan worden, de wortel der zaak wordt in mij gevonden. Zoals Job zegt. Dan komt de rest ook wel weer goed. Ja. En toch, dat denken dat vloeit voort uit een onderschatting van de mens. En een overschatting van de mens. Hij onderschat zijn dood in Adam. En hij overschat zijn begenadigd zijn. Nou kun je de genade natuurlijk nooit overschatten. En de Heere Jezus Christus kun je ook nooit overschatten. Maar je kunt wel je eigen overschatten. Wat houdt dat in? Het houdt in dat God aan een mens, naar de mate het hem belieft, genade bewijst. En dat de Heere hem naar hem omziet en dat de Heere hem iets doet ervaren van de kracht die er is in die ene offerande eenmaal op Golgotha geschiet. En dat de mens daar ook bij betrokken is. En dan toch. Dat je zegt, hé, waar gaat dat heen met zo'n mens? Ja, hoe komt dat? Ik denk wel eens in de diepste zin. Daarom. Omdat wij denken, misschien, dat het geloof een eigenschap is van een bekeerd mens. En de hoop en de liefde. In de verkeerde zin dat denken. Dan is er opeens een punt, een mens is er, hij gelooft. En laat het aanvankelijk waar zijn, uit genade dat hij geloven mag in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Maar, dat de Heer Jezus zegt van die rank in die wijnstok, kinderkens, blijft in hem. Dat vergeet de mens. En als hij dat vergeet, wat gebeurt er dan? Dan verlaat hij dat dierbare evangelie, waarin de Heer Jezus alles is en alles doet, waarin hij optreedt als de koning van de kerk. Hij optreedt in het persoonlijke leven om ons te wijzen op de weg. En dan weet de mens het zelf. Dan is hij begenadigd. En die heeft er kennis aan. En met zijn kleine handen meent hij alles te kunnen omvatten. Op de eerste indruk zou je misschien zeggen, nou dat lijkt me er niet in zitten. Die mensen, dat lijken me nou eerder mensen die openstaan om in een onverschillige houding terecht te komen en het met de zonde zo gauw niet te nemen, zo nauw niet te nemen, dan met wettische mensen. Ja, toch vergis je. Toch vergis je. Want dat is nou altijd de diepe achtergrond van menselijke leven. Hoe goed dat ik of u het ook weten. Elke afdwaling is terug te brengen. Omdat ik niet blijf bij hem die de ware wijnstok is. En dan is een mens iets. En dan wordt hij iets. En hij heeft iets. En vanuit die stand staat hij in het leven. Ernstig of minder ernstig. Maar hij verstaat niet dat hij alleenlijk de dood vruchten draagt. Dit is een Een heel moeilijke les die je alleen kan weten wanneer de Heer het je leert. Anders kun je het niet weten. Dan praat je er wel over, maar je hebt niet werkelijk waarachtig voor je eigen ziel ervaren dat je een verdoemeling bent voor God en dat je niet dat hebt. Ik zeg niet dat we dan nog niet tegen de kant op proberen te klimmen, altijd weer. Want vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Maar ik wil er dit mee zeggen. We hebben het toch wel alleen en in de eerste plaats nodig, niet uit een leer, maar uit de persoonlijke onderwijzing van de Heilige Geest, dat ik met al mijn genaden of wat ik ook meen te hebben leer wie ik ben. Wie ik ben. En dat ik God verlaten heb om nooit meer hem te bedoelen. Dat komt in het leven uit. Dat komt openbaar. Wanneer wij nu heimelijk met die genade en met dat rijk geworden zijn, wat de apostel Paulus zegt, dat ze in Christus rijk geworden zijn. Als een mens daar nou mee in zijn eigen terecht komt, dan komen wij, ik en u, in onze eigen waardigheid terecht. En wat zie je nou in de praktijk van het leven? Dat loopt nou, als God het niet verhoedt, dat loopt uit, niet op gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, maar dat loopt uit op de verharding en het verzet tegen God en zijn genade. Dat loopt uit op een verstarring waar niks meer van de mens in beweging komt. Zo is het nou ook bij de Korinthe gegaan. Je zou zeggen, die mensen hebben toch hun ogen niet in hun zak. Die hebben toch meegemaakt, naast allerlei andere zonden, was dit dan wel een van de hoofdzonden, de zonde van de hoererij, dat een zoon de huisvrouw van zijn eigen vader genomen had. Een daad die zelfs door de heidenen nog veroordeeld werd. Die mensen, en ondanks dat dat gebeurt, en allerlei andere dingen, de een gooit, is een grote verkwister, die gooit het over de balk, die maakt misbruik van de genade Gods, of van de gave Gods, een dronkaard, en de andere een rover. Zo gaat het in de praktijk van het leven. Maar ondanks dat word je gewaar dat het besef niet leeft bij die mensen. Want ze hebben nog heel wat te zeggen. De apostel noemt dat, jullie zijn nog opgeblazen. Nou, alsof die zeggen wil, daar hebben jullie toch helemaal geen reden toe. Je hebt toch eerder reden om te zeggen, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dan gaat hij daarop in, dat niet kan. Dat het kwaad uit het midden wordt weggedaan. En dat hij in de kracht van de Heer Jezus Christus met de geest op de vergadering waar ze zijn aanwezig is, om die man die de gemeente zo bezondigd heeft en de naam des Heeren gelasterd heeft door zijn vaders vrouw te nemen, om die man erbuiten te sluiten, over te geven aan de Satan tot verderf des vlees. Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Het is een harde maatregel die de apostel hier aankondigt en afkondigt. Maar je ziet, het gaat over christelijke tucht. En de christelijke tucht die is gericht op de behoudenis van die man die daar in zijn wellust en zijn zinnelijkheid die vrouw van zijn vader genomen heeft. En die man, die moet eruit. Het is ook gebeurd. En die man is ook tot verandering gekomen weer. Want de apostel, die heeft hem niet aangemerkt in die zin van, nou ja, het is nooit waar geweest. Maar we merken, die man zijn roem is ingestort. Die man is bedroefd geworden en de apostel die vermaant in de tweede brief om die man maar weer gauw op te vangen in de gemeente, opdat hij niet door te grote droefheid verslonden worden en misschien rare dingen zou gaan doen. Ja, ik spreek nou even heel menselijk. Dan hebben wij het ook op ons geweten. De man misschien wel in de wanhoop terecht zou komen. Nee, laat hem niet omkomen in het verdriet, maar neem hem weer tot u. Het was natuurlijk niet zomaar voor die man, want die man die heeft niet voor niks die vrouw van zijn vader genomen. Misschien was het wel een hele jonge vrouw, of hoe dan ook, het zal best niet een hele oude vrouw geweest zijn. Of dat die vader nog leefde, sommigen denken van wel, anderen van niet, maar dat weet ik niet. Misschien wel dat hij die vader daarin ook grotelijks onrecht gedaan heeft, net zoals Ruben, die ook een vrouw van zijn vader genomen had. Dat weten we allemaal niet, precies. Maar in ieder geval, je moet niet vergeten, het was voor die man zijn leven. Hij had het goed bij die vrouw. Hij had het fijn bij die vrouw. Die man, die zou echt niet, omdat het zijn vaders vrouw was, die vrouw genomen hebben. Tuurlijk niet. Dat doe je niet. Maar die man is er gewoon verliefd op geweest, op die vrouw. En hij heeft daarin zijn eigen lust, zijn eigen zin gevolgd. Misschien heeft hij het wel lang tegen weten te houden, maar op een gegeven moment is het hem te sterk geworden en is hij er gewoon mee naar bed gegaan. Die man, die moet eruit opdat zijn geest behouden wordt. En als hij er dan uitgesloten wordt door de apostel, dat zijn hele roem in de genade niet goed is. Zijn hele leven en wat hij doet van God vervloekt is. Dan kun je indenken, als dat op die man ingewerkt heeft, hoe alles voor die man in elkaar gestort is. Alles. Want hij zag zijn afhoereren van de heren, van de gemeente, die er niets van gezegd had. Hij ziet zich ontnomen de lust van zijn ogen. Hij ziet zich het ontnomen het plezier wat hij in die vrouw heeft. Het is hem alles te veel geworden. En hij heeft onder dat oordeel, waarin die door de Satan geplaagd werd en geslagen, niet ten verderve, dat wilde de Satan. Die sloeg ten verderve, maar die heeft alles op alles gezet om die man, die door het woord van God buiten de gemeente werd gesloten, om die man naar de hel te krijgen. Dat is hem niet gelukt. Het is toch op een punt mogen komen, o God, wees mij zondaar genadig. En nou uit dat geval, die situatie, vermaant de apostel de gemeente dat hun roem niet goed is. Die roemen in de Heere. Die klaagt, klagen de Heere. Maar ze zijn met alles bij zichzelf gekomen. Vandaar dat toen deze man zijn schanddaad deed en de mensen het wisten. Ze wisten het, dat kun je er duidelijk uit opmaken. Dat er niemand is die zegt, ja, maar dat gaat niet. Nee, niemand. Ze laten het allemaal een beetje betijen. Misschien denken ze wel, wij zijn vrij. Alles is vergeven en vergeten. En och, wat moet ons verder nog gebeuren? En daarvan zegt de apostel nu, kijk uit voor die oude zuurdezen. Hier gebruikt hij het bekende woord zuurdeesem of zuurdeeg om iets duidelijk te maken. Je weet dat een zuurdeesem, dat wordt in het brood of in het meel gedaan om het brood te laten uitzetten, uitwerken, het deeg, en om er ook een bepaald smaakje aan te geven. Het wordt in zijn geheel wat aantrekkelijker, wat luchtiger en ook wat lekkerder. Daarom werd zuurdeeg, dat was een overblijfseltje deeg wat door een bepaalde bacteriewerking verzuurd en zuur geworden was. Daarom was dat zuurdeeg algemeen geteld en de bakkers die gebruiken het nou nog, al is het nou allemaal modern. Moderne preparaten heeft men, maar toch om datzelfde doel te bereiken. Daarom, je kunt een zuurdeeg in een goede zin opvatten en je kunt het in een kwaaie zin opvatten. In een goede zin kun je het zo opvatten van een vrouw die een stukje zuurdeeg nam en ze verborg het in 3 maten meel totdat het helemaal doorzuurd was. Helemaal aangenaam van smaak. Alzo is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, dat werkt ook als een zuurdeeg. Dat gaat niet ineens, meestal. Maar dat doortrekt het leven van de kerk, van de enkeling, lang. Aan. Dat is in de goede zin. En de Israëlieten, die mochten ook normaal wel zuurdeesem gebruiken. Normaal mocht dat wel. En werd er ook gebruik van gemaakt. Maar als het nou paasfeest was, dan moesten ze 7 dagen dat zuurdeesem wegdoen uit hun huizen. Er mocht nergens in de kast of waar dan ook onder het deksel een klein stukje zuurdeesem blijven liggen. Ze moesten dan het feest van de ongezuurde broden eten. Houden. Ongezuurd. Wat betekent het daar? Daar staat het zuurdeeg in het teken van het bedorvene. Daar wordt dat zuurdeeg gebruikt om aan te duiden het menselijk verderf vanwege de zonde. Daar wordt aangeduid hoe dat die zonde het hele leven van een mens doortrekt. Dat die zonde nooit stilhoudt. Dat die zonde altijd maar door blijft werken, van verderf tot bederf. En dat die zonde alles in het mensenleven zal verwoesten. Niet alleen hem, zijn eigen ziel, maar ook zijn omgeving. Zijn gezin, zijn huwelijk, zijn werk. Alles wordt ervan doortrokken en bedorven. Feest voor de duivel. Want het feest voor de duivel, dat is het feest van de oude zuurdeesem. Dat is het feest waarin de val van Adam doorwerkt tot in alle onderdelen van het menselijke leven, hoe langer, hoe meer. Waarin dat vergiftige ons geheel en al doortrokken heeft. En alles wat wij aanraken is besmet door de zonde. Dat is nu het feest waarin Adams en wij als Adams geslacht, waarin wij tot grote vreugde van de Satan feest vieren. Dat is nou een mens zijn leven geworden. In alles wat niet deugt, wat niet klopt. Dat is het tegengestelde van wat je in Korinthe 13 van de liefde leest. Hij verblijdt zich in de ongerechtigheid en niet in de waarheid. Hij verblijdt zich eigenlijk alleen maar in datgene wat geen God en geen Heere is. Dat is het leven van de mens. Kun je lang of kort over praten? Je kunt dat trachten te versieren, maar zo arm, naakt, blind is een mens geworden vanwege de oude zuurdeesem, dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen, haters van God en haters van onze naasten. En dat er niemand is die zegt, waar is God? Misschien denkt u, het valt mij nogal mee, als je zo makkelijk denkt, als je het zegt omdat de Heer je vasthoudt en begenadigt, dan mag je de Heer daarvoor ootmoedig dank zeggen. Maar je moet het niet van onze gezichten af willen lezen. Het valt nogal mee, want het valt niet mee. Het valt niet mee. Alleen de weerhoudende genade van God, die zorgt dat die zuurdeesem niet iedere vorm van leven onmogelijk maakt, maar anders, is de mens één groot stuk verderf. Een zonde, slaaf, die niet één knoop kan ontbinden. We zeggen, ja, maar dat heeft toch geen betekenis op de kerk? Ja, juist wel. Juist wel. Juist wel. Want wij en de Korinthe, wij denken zo makkelijk dat met de genade en de ontferming die aan ons bewezen is, die oude Adam uitgeteld en uitgepraat is. Denken wij zo makkelijk. Wij denken zo makkelijk. Ik ben een gelovige, of ik ben wederom geboren, of ik ben bekeerd, of ik ben levend gemaakt, hoe je het ook noemen wil. En nou, hup, denken we zo makkelijk. Maar zo is het niet. Alleen het in hem blijven biedt hoop voor de hopeloze zondaar. Alleen dat, niks anders. De rest is camouflage, is bedrog. Dan liggen wij ook niet voor Gods aangezicht in het verborgene, werkelijk als zulke doemschuldige zondaar. Dan zijn we wel eens verontrust natuurlijk, omdat de een denkt, ja, dat heb ik verkeerd gedaan. En de ander denkt, ja, ik heb dat verkeerd gedaan. Maar dan missen wij toch, om nou te beseffen, gans en al verloren, verdorven te zijn. En de wetenschap dat je je eigen liever doodzondigt of dood werkt, dan dat je luistert naar die Heeren en zalig maakt. Is het zo erg is het nou met de mens geworden. Zo diep bedroevend. Dan denken wij, ja, dat dat feestapostel schreef dat ze rijk waren geworden in kennis in hem. In hem. En dan denken wij misschien dat, oh, die oude zuurdeesem, daar hebben we niks mee te maken. Naar weerskanten niet. Fariseërs hebben ook een zuurdeesem. Wacht nu voor de zuurdeesem van de Fariseeën en de schriftgeleerden. Wij van die zuurdeesem niks meer te maken hebben. Mee te maken, maar het is wel zo. Het is zeker zo. Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed. goed woont. Dan kun je huilen van spijt. Je kunt huilen van boosheid. Je kunt je vuisten ballen in verzet tegen het kwaad, maar je verliest het. Iedere strijd. Je kan het niet. We zijn verloren. Tranen baten niet. Niets baat. Hij alleen. Het is wat. Als het gaat over de eenzijdigheid van Gods werk, dan komt het daarin wel heel sterk uit ook. In het leven. Dat de mens een feestvierder is vanuit de oude zuurdeesem. Satan. En daarin zwelgt hij de kemel door en zuigt hij de mug uit en hij geeft zichzelf gelijk. Feest van de Satan, dat kun je er heel de Bijbel heen vinden, want die is er blij mee natuurlijk. Denk goed, ik ben blij dat jij bekeerd bent. Ik ben blij dat jij een gelovige bent, dat je het nou zelf ook geworden bent, weet je wel. Ik ben blij dat je denkt dat je zo vast in je schoenen staat. Nou, dan schuift de Satan eens even een pionnetje verder. Hij schuift eens even die vrouw van je vader. Of dat meisje, of dit of dat, die schuift hij er eens even tussen. Kijk of dat jij nog gevoel hebt. Kijk of dat jij een mens bent. Kijk of dat jij werkelijk zo vrij bent. En hij ziet met groot vermaak, ziet die Satan. Eerst ziet hij natuurlijk verzet. Nee, dat doe ik niet. Dat kan niet. Waar rust dat verzet op? Op je eigenwillige ideeën. Daar is dat verzet of niet op God. Nee, als het werkelijk zo was en daar zijn wij niet, dan zou die onmiddellijk door de knieën gaan en zeggen, och, lieve Heer, zaligmaker, ik ga te verderven, de put ligt open, ik hoef er alleen nog maar in te stappen en ik stap erin. Help me toch. Maar ja, zo is die niet. Dat kan alleen de genaderen maar weer bewerken. Want anders dan blijft hij als een christen of als bekeerd of een gelovige. Blijft hij zelf nog even doorvechten. En dan gaat hij. Als een os naar de slagbank. Hij kan het feest niet laten. Hij kan niet loslaten. En daarom duikelt hij erin. En omdat er niks bijzonders gebeurt op het eerste ogenblik, denkt hij nog misschien dat de Heer het dat ook zo erg niet vindt. En dat de Heer dat. En dan komt het woord van God. Dan komt het woord van God. In kracht. Komt Paulus ook niet hoor. Maar dat deed hij in de geest van Christus. En de geest van Christus deed het willen toepassen. En dan zegt dat woord van God, ja maar zo is het niet. Dat kan niet. Niet in de oude zuurdeesem. Die zuurdeesem, daar staat van geschreven van kwaadheid en boosheid. Twee woorden die ongeveer hetzelfde aanduiden. Je zou zeggen, kwaadheid en boosheid, die oude zuurdeesem van onze rottigheid. Van onze eerste stam waar wij eigenlijk aan gegroeid zijn. Waarin we van ons hoofd tot onze voeten mee laat zijn. Kwaadheid. En der boosheid. Gezindheid van het hart en de uitwerking naar buiten. Ach, dat is nou de mens. Dat is het feest voor de duivel waar hij zich in verblijdt en verheugt. Kwaadheid. Boosheid. Maar daar mogen wij geen feest in houden. Nee, hij zegt, laat ons niet daarin feest houden. Want dat wil de duivel wel, maar dat wil de Heere God niet. Maar ze zegt, hoe kun je nou tegen mensen zeggen? Hè? Tegen mensen zeggen, laat ons geen feest houden in die oude zuurdeesem, terwijl je net gezegd hebt dat de mens niks kan, alleen maar kwaad. Augustinus noemde het non posse non peccare. Niet kunnen, niet zondigen. Zo sterk. Niet kunnen, niet zondigen. Nou, dat is toch gewoon. Hoe kun je dan tegen die mensen zeggen? Wel, feest houdt niet in de oude zuurdesem. Ja, dat is het woord van God. Dat is het woord van God. Let wel. Het gaat hier over de gemeente van Christus. Het gaat hier over die gemeente waarvan hij schreef dat ze rijk geworden was in hem, in de kennis. Die zijn afgedwaald van het fundament van de Heer Jezus Christus. De apostel die wil dit niet betogen om te zeggen, jullie zijn toch in principe. Diepe veranderde mensen. En daarom moet ik jullie toch in staat achten om niet in die oude zuurdesem feest te vieren. Dan moeten jullie toch je eigen van kunnen onder. Ja, maar zo bedoelt hij het niet. Hij bedoelt dit, mensen. Wij hebben gehoord en beleden. Van het paaslam. Dat geslacht is. Waar wij niet bij zitten als bekeerde mensen. Of als mensen die wat kunnen. Maar als arme en ellendige. Die tot hem de toevlucht zoeken. En bedelen. Heere, ik verga. Ik ga in mijn feest, het feest van de oude zuurdesem, ga ik door. U weet, Heere, wat van uw maaksel is te wachten. Ik heb gedacht dat ik alles afgezworen had, al het kwaad en alle ongerechtigheid. Maar nou merk ik dat mijn hart is vervuld. Ik kan het. Ons Pascha is voor ons geslacht. De apostel wil niet opwekken om met eigen krachten of om met een nieuw deeltje wat in ons is, om daar eens even die oude zuurdesem mee uit te zuiveren, maar om terug te keren naar het begin. Dat begin. Noodrust. Zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Naar het begin, hoe hebben ze dan die Heer Jezus Christus aangenomen? Als van die aannemers? Nee, als ledige mensenkinderen. In alles verloren en verdoemelijk voor God. Maar toen zat er beweging in. Toen was er die herder. Hè? Die zei, kom mee schapen, daarheen. Maar als de schapen nou zo groot geworden zijn. Hè, dat ze die ene herder der schapen niet nodig hebben. Denken te hebben. Wat moet er dan van terechtkomen? Oude zuurdesem. Oude zuren. Nou, zegt de apostel, daar moeten wij geen feest in houden. Dat geeft alleen maar ellende. Dat geeft alleen maar bedroefenis van de Heer. Mag je dan geen feest? Jawel, laat ons feest houden. In de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Waarom? Er is een paaslam. Het feest vanwege het geslachte lam. Het is een paaslam. Ja, nou, maar dat weten die mensen toch wel? Ja, dat kunnen we wel weten. Maar daar kunnen we niet bij leven. Daar heeft de gemeente altijd weer de roeping van God toe nodig. En de vermaning van Gods wegen. Om daarbij te blijven. Je kan het soms zo helder zien liggen in je eigen leven om te beginnen. Dat je zegt, het is toch wat. Je kunt alles, maar dan ook alles terugleiden. Trots al ons gelovig praten. Je kunt alles terugleiden. Niet op bekeerd of onbekeerd of weet ik wat. Want de bekeerde die duikt nog dieper in de goot dan de onbekeerde. Maar je kunt alles terugleiden. Het niet blijven bij de genade. Bij de ontferming. Bij het bloed. Bij het lam. Daar vandaan lopen. Nee, ze zeggen, maar we kunnen toch niet anders? Nee, we kunnen zeker niet anders. Zulke dwazen zijn we. Daarom is het zo nodig dat die hele denkwereld van mij aangetast wordt. Tot in het diepst van mijn wezen. Dat ik werkelijk is. Ga zien wie ik ben. En dat de Heilige Geest verder gaat door mij te ontdekken aan mijzelf. O, dan is de zonde altijd weer omdat ze in mij niet geloven. Dat nou gelooft de een in een onbekeerd mens, en de ander in een bekeerd mens, en een derde weer in wat anders. Waarom dat ze in mij niet geloven? Nou zijn we van die harde stokken en stenen. Onder het dierbaarst evangelie zelfs nog. En we vergeten de stem van de meester. Die zo sprak, zo scherp. En tegelijk zo met innerlijke barmhartigheid bewogen. Daar loopt het nou over. Feest houden, oh ja, dat is alle reden voor feest. Elke dag. Elke dag is een feestdag. De oude kerk heeft er sterk op aangedrongen dat de christenen iedere dag zouden zien als een feestdag. En ook zo zouden leven. Waarom? Uit tevredenheid met de oude zuurdezen, wij Adamieten, wij dit, wij dat, zondaren, nee. Maar met als enige reden, dat dierbare lam, dat geslacht is. En onthoud het, die alleen kan onze voeten, en heeft onze voeten gevoerd uit alle boze netten. Kijk, even ervoor heeft de apostel gezegd, gelijk gij in Christus ongezuurd zijt. Hij wil zeggen, daar moet het heen, dat ik dat wederom beoefenen mag. Ik ben in Christus ongezuurd, bevrijd van alle kwaad, alle zonde. Er is geen zonde meer in mij. En ik doe de zonde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Om zo in Christus ongezuurd te zijn. Dat wij tegen diezelfde Christus onze nood klagen. Tegen het feest van de duivel. Tegen het feest van de oude Adam. Tegen het feest van de kwaadheid en de boosheid. Tegen het feest van wat ik noemde vanmorgen. Hatelijk zijnde en elkander hatende. Daar ligt de weg alleen ontsloten. In het lam. Anders niet. Als de kerk dan wil de apostel zeggen, broeders, dat stem ik u toe. Gij zijt in Christus ongezuurd, want die heeft met één offerande voor eeuwig volmaakt al degenen die geheiligd worden. Maar, als dat nou de staat van de kerk is, voor het aangezicht van de Vader, geeft dan de duivel geen gelijk. Zit dan niet bij de duivel aan tafel. Want al deed je dan 100 keer dit of dat, maar je zit verkeerd. Voel je nou die zorgzame arbeid van de Heilige Geest? Er is reden tot feest, maar niet in het feest van de duivel, maar in het feest van de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Oprechtheid zou je kunnen zien, dat ziet op het werk van de Heilige Geest in het hart. Hij maakt de zondaren eerlijk voor God. En der waarheid, dat zou je mogen zien naar de uitwendige uitleving der waarheid. Spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naasten. Dat zijn de ongezuurde broden, die van Christus Jezus afdalen, die uit die eeuwige springfontein komen. Daar is niets op aan te merken. Dan komt het goed. Dan gaan we van stap tot stap verder. Hoe allerijselijkst ook de macht en de aantrekking van het duivelse feest ook is, want die is sterk. Oh, zo sterk. Gaan toch verder. In het gezin. In het leven van man en vrouw. Ouders, kinderen. En in het leven der gemeente. Verder. Er is plaats door God zelf gemaakt voor een feest. Maar niet voor het Adamitisch zondefeest. Al lijkt het vroom, of al is het goddeloos. Maar feest in die ongezuurde broden, der oprechtheid en der waarheid. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij vrijmoedigheid mogen hebben in zijn toekomst. Dat de Heer een zegene. Want ik weet het de praktijk van het leven. Woorden zijn geduldig. Ik weet het zelf. Ik heb het ooit in mijn leven gezegd. Met een blik op het geslachte lam. En dat me aan de ene kant verblijdt en aan de andere kant zo vreselijk verdrietig maakt. En dat ik volvaardig uitriep. Ik zal in der eeuwigheid geen zonde meer doen. Want ik vond het zo bitter dat nou die zonen Gods daar hing om mijn kwaad, om mijn zonde. Die zonde was zo afschuwelijk. Je zegt, nou staat het hele leven in het teken. Heere, zeg u het maar, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan gewaar te worden. Dat is een ontrafelende ervaring. Om dan gewaar te worden. Dat je nog niet dit kan. Dat de tijden in je leven overeen kunnen komen dat je wel mag zingen. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij dingen. Waar je nooit aan geprakkezeerd of gedacht had. Die als ene golf over je heen slaan. Kan een ander wel zeggen, dat doet de duivel. Maar ik heb gezegd eerder, o God, ik kan niet zeggen. Maar ik ben gans en al vleeselijk. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Kan niet, het kan nooit. Om dan iets te leren. Dat waar wij nou waarachtig overboord gaan. Dat daar die trouwe herder zegt, zie op mij. Ik draag u, ik ondersteun u. Anders had je al lang in de hel geweest. Dat is het groot. Dat de Heer zulks dan zegenen aan ons aller hart. Om te mogen kennen de kracht van zijn opstanding. Amen.